De gemeente wordt verzocht te willen zingen van Psalm 61 en daarvan het eerste en het tweede vers. Wil o God mijn bede horen, neig uw oren naar mijn zuchten en geween. In verafgelegen streken, schier bezweken, zoek ik hulp bij u alleen. Leid mij, Heer, ik zou in het stijgen nederzijgen. Leid mij op een hoog rots, wil mij dat een toevlucht wezen als voor deze vijandsbreed geweld en trots. Noem het eerste en het tweede vers van Psalm 61. Vervolgens willen we lezen uit 1 Samuel 22 van vers 11 tot en met 23. Toen zond de koning heen om den priester Achimelech, den zoon van Ahitub, te roepen en zijn vaders ganse huis. De priesters die ten op waren en ze kwamen allen tot een koning. En Saul zeide, hoor nu gij zoon van Ahitub, en hij zeide, zie hier ben ik, mijn heer. Toen zeide Saul tot hem, waarom hebt gelieden te samen u tegen mij verbonden, gij en de zoon van Isi, mis dat gij hem gegeven hebt brood en het zwaard en God voor hem gevraagd, dat hij zou opstaan tegen mij tot een lagerlegger, gelijk het er deze dagen is. En Achimelech antwoordde den koning en zeide, wie is toch onder al uw knechten getrouw als David en des konings schoonzoon, en voortgaande in uw gehoorzaamheid en is eerlijk in uw huis? heb ik heden begonnen God voor hem te vragen, dat zij verre van mij. De koning leggen op zijn knecht geen ding, nog op het ganse huis mijn vaders. Want uw knecht heeft van al deze dingen niets geweten, klein nog groot. Doch de koning zeide Achimelech, gij moet en dood sterven, gij en het ganse huis is vaders. En de koning zeide tot de trawanten die bij hem stonden, wend u en dood de priesters des Heren, omdat hun hand ook met David is in, en omdat zij geweten hebben dat hij vluchtte en hebben het voor mijn oren niet geopenbaard. Doch de knechten des konings wilden hun hand niet uitsteken om op de priesters des Heren aan te vallen. Toen zeide de koning tot Doeg, wend gij u en val aan op de priesters. Toen wendde zich Doeg de Edomiet en hij viel aan op de priesters en doodde te dien dagen 85 mannen die de linnen lijfrok droegen. Hij sloeg ook naar de stad deze priesters met de scherpte des zwaards, van de man tot de vrouw, van de kinderen tot de zuigelingen, zelfs de ossen en ezels en de schapen sloeg hij met de scherpte des zwaards. Doch een der zonen van Achimelech, de zoon van Ahitub, ontkwam, wiens naam was Abjatar, die vluchtte David na. En Abjatar boodschapte naar David dat Saul de priesters des Heren gedood had. Toen zeide David tot Abjatar, ik wist wel te dien dagen, toen Doeg de Edomiet daar was, dat hij het voorzeker Saul zou te kennen geven. Ik heb oorzaak gegeven tegen al de zielen van uw vaders huis. Blijf bij mij, vrees niet, want wie mijn ziel zoeken zal, die zal uw ziel zoeken. Maar gij zult met mij in bewaring zijn.
Onze hulp en onze verwachting zij in de naam des Heren die den hemel en de aarde gemaakt heeft, van dien God die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, barmhartigheid en vrede worden u geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere, door den Heilige Geest. Amen. Zoeken we het aangezicht des Heeren. Heer, u zijt de volmaakte, de in uzelf een vol heerlijke Elohim, die niet van nodig heeft dat mensen handen u dienen of mensen tongen uw naam beleiden. Want u zij die volmaakt in uzelf, voor wie de engelen het aangezicht moeten bedekken, in het heilig, heilig, heilig is de Heere erin schuilen. Stare rechtheid heeft de mens u gekend door de dadelijke gemeenschap en de dadelijke openbaring. U hebt naar de diepten van de val uit het gevallen geslacht de gemeente verkoren en u brengt ze bijeen op uw tijd en wijze door de prediking van het woord. En de bediening van dat woord zal doorgaan tot de dag van uw komst. En dan zal uw heilig oogmerk worden bereikt. Zal licht gegeven worden over al onze wegen. Zal onze paden die zaak zo krom zijn van onze zijde recht bevonden worden. En dan zal het waar worden dat de drijver ophoudt. Dat de vermoeide van kracht rusten en dat het waar zal wezen van vroom volk in u verheugd. zal uppelen van zielen vreugd als een wens krijgen. Wanneer u in de openbaring van het woord uw wil en raad ons bekend maakt, dan is dat Gods openbaring. En van die Gods openbaring heb u gezegd, o profeet en leraar, tot uw leerlingen op aarde, het is u gegeven de verborgenheden van het koninkrijk te verstaan. En uw knecht Paulus schreef aan zijn geestelijke zoon Timotheus van dat onbevattelijke wondergaar, de zalving der heiligen. En heb niet van oren dat een ander u leren, want ge zult van God geleerd zijn. En alzo heb uw heerlijkheid op aarde willen openbaren aan uw gemeente, in het bijzondere ambt en in het algemene ambt der gelovigen. Waarom wordt ge een christen genaamd? Dan beleedt uw gemeente op dat we zijn zalving deelachtig zijn. En dan gaf u ook de bijzondere ambten dienstbaar aan het algemene ambt. Want Heer, het algemene ambt gaat de eeuwigheid in. Het bijzondere ambt is voor de tijd. En dat mag nog zijn naar uw woord. Daar zullen vissers staan tot Engedi toe. En ze zullen er zijn aan de wateren van de Dode Zee. En u zult maken dat die wateren leven zullen, o God. Zo zult u ook in de bediening van het evangelie uw wonderen verheerlijken. In de genadige toebrenging. En dat doet u, Heere, zo eenzijdig. Zo wonderlijk. Zo soeverein. Maar ook zo onwederstandelijk. Ik wil en ze zullen. En dan wordt het waar dat u een volk hebt dat ijverig en gewillig is op de dag van uw heerkracht. Dat u komt te leren en te leiden in wegen die ze niet hebben geweten en paden die ze niet hebben gekend. En met al de vragen, met het onoplosbare van hun bestaan, de oplossing in het evangelie aan te wijzen. Want zou u het zeggen en niet doen en spreken en niet bestendig maken. En dan mocht u dat vanavond ook willen doen, Heere, dat er melk zij de kinderkens. Vaste spijs, degene die de zinnen oefenen. Ja, dat u, o ruiter, op dat paard uw overwinning rijdt. En dat ook deze dag er velen werden gebonden aan uw gezegende zegenwagen. Maar mogen u ook oefeningen geven in het allerheiligst geloof. Wanneer we het leven van de man naar Gods hart overdenken, als een exempel van de strijd van uw kerk en een exempel van de strijd van u, o dierbare verhoogde koning, waarvan geschreven is dat u zijn zoon en zijn Heere zijt, geworden onder de wet en geworden onder de vrouw, voorwaar het ware zaad Davids. En Heere, daarvan heb u toegezegd, ik heb een held. Voor Israël hulp beschoren, hem uit het volk verhoogd. Hem heb ik uitverkoren, ik heb David mijn knecht, mijn gunsteling gevonden. En hem met heilige zal van mij in het rijk verbonden. Omdat u koning zijt, zult u een koninkrijk hebben. En omdat er een koninkrijk is, zullen er ook geestelijke onderdanen zijn. En dan mocht u ook dit uur willen betonen, Heere. Ach, u kent de legeringen van ieders hart. U kent ook de strijd. U kent de uitgangen des levens. U kent de afhankelijkheid van uw gemeente. Die moeten inleven, zonder mij kunt ge niets doen. O, die geestelijke en doorleefde afhankelijkheid van u, die u leerde aan Rut. Wees stille, mijn dochter. Want die man, die zal niet rusten totdat hij de ganse zaak zal volleind hebben. Dat we elkaar u de Heer opdragen, ook die die met ons niet kunnen samen zijn. Heer, ach, u hebt het zelf tot Israël gezegd. We hebben u op de fluit gespeeld en hebben niet gedanst. We hebben klaagliederen gezongen, je hebt niet geweend. Johannes de Doper is gekomen en de weg der gerechtigheid, je hebt gezegd, heeft de duivel. De zoon des mensen is gekomen en ze zeiden een vraat, een wijnzuiper. Een vriend van tollenaren en zondaren, maar de wijsheid is gerechtvaardigd geworden in haar kindekes. Heren, doe nog eens wonderen in de opbouw van uw gemeente, in de afbraak van Satans Rijk. Toon ook vanavond dat u het voor uw gemeente opneemt. Voor het leven dat u zelf komt te wrochten. Voor een erfdeel die zo machteloos, krachteloos in zichzelf is. Wier knieën stieten bij je windvlaag. En weer handen zo slap zijn in de strijd. Maar mogen u bevestigen wat u eenmaal beloofde, gij, Heer, zijt. Verwinnaar in die strijd en geeft uw volk de zegen. Wat thuis moest blijven en schoot het dan ook verder, Heer, ziek, zwak, ellendig, misschien. Wat meeluisteren kan, mocht u ze mee laten luisteren. Wat de ziekenhuizen te huizen is, wil het u opdragen. Wat verpleegd wordt, neemt u het onder uw zorg. Dat weduwe wezen, weduwnaren, sterk in u vinden. Rouwklacht mocht in een blijde rij veranderen, ouder harten vertroosten. In die nameloze leegte die achterblijft wanneer kinderen ontnomen worden. Vervul u met uzelf. De nood van uw kerk willen we u opdragen. Bouw Sions muren door uw hand krachtig. Toont koning der kerk dat u de koning zijt. Dat al die listen en lagen die tegen u en uw heilig woord worden verdacht, zouden worden verijdeld. Maak het goed met uzelf. Mocht u gedenken aan degene, Heere, die ook onder de arbeid van uw woord zijn, buiten de landsgrenzen, te midden van het volk dat uit Abraham gesproten is, zegent ook daar die taken. En geef uw knechten uw sterkte en vanavond uw dienstknecht te doorleven dat u hem kent. Drup nog eens hemel van boven. O wolken, vloeit van gerechtigheid. Opdat de aarde zich open allerlei heil uitspruiten om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 35, versen 1, 2 en 3. Twist me mijn twisters hemel heel, ga mijn bestrijders toch te keer. Wil spies rond als een schild gebruiken om een gevreesd geweld te fnuiken. Belet hun de optocht reed vooruit, zo worden ze in hun loop gestuit. Vertroost mijn ziel in haar geween en zeg haar ben uw heil alleen. Beschaam ze in hun trotse waan, doe hen altoos onzeker gaan. 1, 2 en 3 van 35, waar we zingen, is de collecte. Thank you. Geliefden, Gods oordeel afbidden. Zijn daad van het verachte geloof. De hoogtijden van het genade leven. Verleent de Heere wel eens zulke gebeden. De oordelen aanbieden is een nadere weldaad. Want dan gaan we de strafoefening van God aanvaarden en ook billijken. Amos heeft het moeten leren toen de Heere aan hem vroeg: Amos, wat ziet gij? En hij antwoordde de Heere en zei: de Heere, ik zie een pasloot. Hij zag het goed. Hij zag ook wat de Heere ging doen. Ik ga dat pasloot stellen in het midden van mijn volk Israël. En toen zag Amos wat de Heere ging doen. Hij liet het pasloot zakken langs de muur, waarin werd aangewezen Israël als natie, de kerk als natie. Amos, wat ziet ge nu? En toen zag hij dat deze muur niet kon blijven staan. Het pasloot in de handen van God toonde een rechtvaardig komend oordeel. Ik zal het pasloot stellen in het midden van mijn volk Israël. Het is een wonder als we de oordelen afbidden. Het is een wonder als we de oordelen gaan aanbieden. Ook in ons persoonlijk leven. God is rechter Sela. En dat we zien dat alleen door de rechtsoefening heen God aan zijn eer en de kerk aan de zaligheid komt. De zaligheid van de gemeente Gods is immers verworven in de weg van rechtsoefening. Hij die zijn ziel stelde tot een rantsoen voor velen, heeft het pasloot aanvaard. Het pasloot dat de gemeente Gods volkomen afkeurde en tot een bouwval maakte. En toen heeft de eeuwige Vader het pasloot ook gelegd langs de arbeid van hem die Jeruzalem steen zou herbouwen uit het stof. Zacharie heeft het gezien. Wat ziet ge? Hij zegt: ik zie een man in zijn hand, in zijn schrijfkoker, en hij gaat uit om Jeruzalem te meten, hoe groot de lengte en breedte zijn dan. En toen heeft Zacharie gezien het herstel van die verbroken gemeente door de arbeid van hem die het oordeel Gods heeft aanvaard. Wij begrijpen niet altijd de oordelen die over de kerk gaan. Dat wil ik vanavond u proberen duidelijk te maken. Uw aandacht in het vervolg van onze bijbellezing. En dan nu uw aandacht voor 22e hoofdstuk en we denken aan de versen 16 tot en met 19. In Samuel 22, 16 tot en met 19. En de koning zeide tot het rabanten die bij hem stonden: wend u en dood de priester des Heeren, omdat hun hand ook met David is, en omdat zij geweten hebben dat hij vlucht, en hebben voor mijn oren niet geopenbaard. Door de knechten des konings wilden hun hand niet uitsteken om op de priester des Heeren aan te vallen. Toen zeide de koning tot Doeg: wend u en val aan op de priesters. Toen wendde zich Doeg de Edomiet en hij viel aan op de priesters en doodde te 10 dagen 85 mannen die de linlijfrok droegen. En hij sloeg ook knop de stad deze priesters met de scherpte des zwaards, van de man tot de vrouw, van de kinderen tot de zuigelingen, zelfs de ossen en de ezelen, de schapen sloeg hij met de scherpte des zwaards. Sauls bittere toren in Rama geopenbaard. Sauls bittere toren in Rama geopenbaard. In drie gedachten. Ten eerste in een goddeloos bevel. Ten tweede in een geweigerd bevel. En ten derde een uitgevoerd bevel. Gramschap is openbaar geworden in een goddeloos bevel. Tot de koning zeide Achimelech, je moet dood sterven in uw huis, het ganse huis. En hij zeide tot de trawanten, wend u dode priesters. Een geweigerd bevel. Doch de knechten des konings wilden hun hand niet uitstrekken. En een uitgevoerd bevel, toen zeide de koning tot Doeg de Edomiet, val, wend u en val aan. En toen wendde zich Doeg de Edomiet en hij viel aan op de priesters. En wat in verband daarmee onze aandacht vraagt, mogen Gods geest ook vanavond ons die verborgenheden van het woord leren. Wanneer de geschiedenis als deze voor ons ligt, dan denk ik dat we in de eerste plaats ons moeten stellen onder het absolute gezag van de kanon der schriften. Wat Gods bevel ons zegt, ook daarin vertoont ons het heiligste recht. En het kan geen kwaad gedogen. En die Gods openbaring toont de Heer ons zijn wonderlijke leidingen die hij houdt met zijn gemeente. Laat ook zien uiteindelijke doel. Het doel van zo moet nu die koning eeuwig leven en bid elk met diep ontzag. Maar ook als we die leidingen Gods zien, dan zien we dat die gemeente des Heren door alle tijden en door alle eeuwen heen door lijden wordt geheiligd. En dan zien we dat de roede Gods die over de volken gaat ook zijn gemeente niet wordt gespaard. Wanneer we de geschiedenis die voor ons ligt, benaald soms, huiveringswekkend, dan moeten we toch indringen, proberen in te dringen wat God hierin tot ons te zeggen heeft. Wanneer in de geschiedenis van David de man van Gods hart, die hier zo nauw bij betrokken is, de persoon van Saul steeds opnieuw naar ons toekomt, om daarin terug te vinden de lijdingen die de Heer altijd nog met zijn kinderen gehouden heeft. Ze zullen door vele verdrukkingen ingaan. En dat we niet zouden vergeten als we deze geschiedenissen overdenken, dat we die nooit los kunnen maken van dat goddelijke geheim. Namelijk dat in deze geschiedenis van de mannen Gods hart ons tegenblikt. De heilsgeschiedenis van hem die zijn zoon en zijn Heer is. Er is ook vanavond vanzelfsprekend in deze bijbellezing een kort verband. En Rama heb ik u in de vorige bijbellezing geprobeerd te zeggen, heeft Saul immers de hogen van zijn regering, zijn krijgsoverste, de elite bijeengeroepen. En ik heb u ook geprobeerd duidelijk te maken op grond van de schriften dat er een goddeloos plan ten grondslag was. Een plan dat overleg is met Doeg de Edomiet. En ik heb u gewezen dat Edom de gepredestineerde vijand is. En dat nu tenslotte het doel wat hier voor ogen staat ons duidelijk gemaakt wordt. En als ik dan hier deze geschiedenis aantref en in vervolg denk wat is er dan gebeurd, dan weten we dat Saul na de beschuldiging van Doeg de Edomiet de priesters des Heren met Achimelech de hoge priester heeft laten halen uit Nob. En we de vorige keer zover als u dat nog herinnert en erbij kon, wilde zijn, een voorstelling gemaakt hoe daaruit Nop die 85 mannen die de lijfrok droegen, de linnen lijfrok, als slaven zijn gevoerd tot een rechtsgeding. En wanneer we dit nu zien, moeten we in de eerste plaats het verband dus duidelijk leren begrijpen. Het listig beraad dat in deze geschiedenis voorkomt, dat toont in diepste de geheime raad die door alle tijden en eeuwen door de verzallen van de hel is verzonnen en gewild en zich richt tegen de gemeente Gods. En Saul, dat is in het verband ook duidelijk gezegd, heeft in een bepaald betoog gepeild, zijn overste gepeild, zijn lijflacht en die om hem heen zijn. Hoe ver kan hij nog leunen en vertrouwen op degene die om zijn? En hij heeft op een listige wijze, heeft hij David uitgespeeld. En zelf gezegd in het 8e vers van dit hoofdstuk, dat Jonathan zijn zoon en David een lagenlegger was. Dus met elkaar revolutie tegen het koningschap hebben getoond. En dat dat eigenlijk de zaak is waar Israël eens goed erg in moet hebben. Ze moeten zien, er is revolutie. Men bedreigt het koninkrijk, men bedreigt het koningschap van Saul. En met deze geveinsdheid heeft hij stemmen gekweekt in de vergadering. Dat is duidelijk. Op laatst komt dan ook die kardinale vraag, wie is nog voor hem? Of liever, ben je nu allemaal tegen mij? En als we dat even tot ons laten doordringen, dan zien we hoe die mens der zonde in het teken en type van Saul tot ons komt. Saul die heeft er geen erg in dat hij tegen God is. En zijn levensopenbaring zal duidelijk maken dat hij tegen de weg Gods is. En dat hij tegen de ordeningen Gods is. En dat hij tegen het woord Gods is. En dat hij tegen de ambten van God is. En uiteindelijk niet anders is dan een vazal van de hel die alles wat van God is wil uitroeien. Tot de laatste gedachte toe. En daarom komt ons in deze geschiedenis de mens der zonde tegen. Die in zelfhandhaving weigert te buigen. Voor God, voor Gods leiding, voor de ambten en de heilige dienst van God. Het stadium waarin we deze man aantreffen in deze geschiedenis, moet ons wel even tot bezinning brengen. En u vraagt, wat bedoelt u daar nu mee? Wel gemeente, wanneer we die geschiedenis is maar eens voorwerpelijk proberen duidelijk te maken, dan vind ik op dit moment, in dit schriftgedeelte, Saul, als een mensenkind voor wie geen weg meer terug is. Dat is wat. Er is voor hem geen weg meer terug. Hij is in een stadium aangekomen waarin hij steeds bruter en steeds vijandiger zich openbaart tegen alles wat God genaamd wordt. Daarin leert onze schrift dat de opstand en de vijandschap en de tegenstand tegen God naar een bepaalde climax gaat. En op dit moment treffen we Saul aan in een situatie dat hij door alles heen door zal gaan. Niets, maar dan ook niets, kan hem weerhouden om de goddeloze raad die hij uitgedacht heeft tot uitvoering te brengen. Wanneer een mens doorgaat. Wanneer een mens de remmen van zijn conscientie kwijt is. Wanneer de sprake van zijn gemeente gesmoord is. Dan ziet u de mens daar zonder. En dan niet vergeten. Dat deze man weet tegen wie hij strijdt. Dat hij weet wat de bediening is. Terwijl hij weet wie Gods kinderen zijn. Terwijl hij weet wat de profetendienst is. Want hij doet het niet uit onwetendheid, maar vijandig, sadistisch, jaagt hij alles wat van God is van zich weg. Een ontzaglijk stadium in het leven van de mens. In het leven van deze man. Ik zei, hij weet tegen welke God hij strijdt. Hij weet tegen welke bediening hij zich verzet. Hij weet tegen welk volk van God hij de vessenen verheft. Want wanneer we terugbladeren, en ik heb u in de vorige bijbellezingen ook geprobeerd dat duidelijk te maken. Deze man heeft in het gezelschap der vromen verkeerd. Deze man is bij aanvang van zijn vijandschap. En dat was nogal wat. Toen hij bitterlijk David navolgde. Afgerend. Deze man die heeft zijn lijfrok uitgedaan. En die heeft in het gezelschap der vromen over God, over zijn woord. En over de leidingen van God gesproken. Zodat het volk uitgeroepen heeft. Saul is ook onder de profeten. Hier is een mensenkind die de waarheid kent. Die de God van de waarheid kent. Heeft God hem niet afgezonderd. En heeft de Heer in het verleden ook in het leven van dit mensenkind niet zijn wonderen betoond? En dan vind ik hier een beeld getekend. En als je daarover zit te denken, mensen, dan kan een stille huivering je leven bezetten. Hoe ver kan het met een mens gaan? In de gezelschappen der vromen verkeerd, met Gods volk gezongen, met Gods volk gebeden, aanvankelijk in je vijandschap tegengekomen. In verwondering van God in zijn dienst gehandeld. Hij was onder de profeten. En nu is het moment gekomen dat hij tegen alle spraken van God alles afgeworpen heeft. En dat zal blijken in de dodelijke vijandschap die hij openbaart tegen de mannen die de linnen lijfrokken dragen. Nu wendt hij zich rechtstreeks tot de ambten, die toch, zoals we weten, uit de bediening van de grote ambtsdrager op aarde het werk moeten doen. Wanneer ik het lees, dan zie ik in de woorden die nu onze aandacht vragen, na het verweer van Achimelech, de hoge priester, die al de beschuldigingen afwijst en in heilige verontwaardiging zegt dat het verre van hem zou zijn om al zo te handelen. En dan is de gramschap van Saul tot een hoogtepunt gekomen. Ik zei, een goddeloos bevel wordt vernomen. Gaan we eens even luisteren. Ik heb gezegd, een weg terug wordt hem van God niet meer gegeven. Een weg terug wordt hem niet meer vergund. Hoe ver kan dat zijn? Want dit gebeurt niet in de wereld. Dit gebeurt niet op het sportveld. Maar dit gebeurt in de zichtbare openbaring van de gemeente des Heren. En wanneer we deze dingen denken, overdenken, dan lees ik het woord Gods, namelijk, en daar begint het mee. Doch,
koning zeide.
Ik heb zitten denken over dat woordje
doch. Doch, want ik vind later in deze tekstgedachten dat woordje nog eens een keer terug.
En dan vind ik dat terug in het 17e vers. Doch de knechten des konings. En dat woordje doch, daar gaan we eens heel rustig met elkaar over denken.
Wat wil dat woordje doch eigenlijk zeggen? Als Achimelech zich verweer heeft, op een heilige wijze zijn beschuldiging afwijst,
dan staat er het woordje doch. En toen dacht ik, Saul is een kroonzoeker. En Saul zal dat blijven doen, tot zijn laatste ademtocht toe. Hij zal daarvoor strijden met alles wat in hem is. En ieder die dit kroonzoeken in de weg staat, die zal eerst moed uitroeien. In diepst van de zin heb ik hier Saul ontmoet. En mijn gedachtenwereld, hij heeft het nu rechtstreeks op God aangelegd. Hij gaat de strijd met God aan. Ja, wat hij hier doet, is niet meer alleen de strijd tegen David. Hij gaat de strijd tegen God aan. En dat verliest hij.
Doch van Saul.
En ik heb dat woordje doch willen terugdenken in de tijd waarin dat wij in deze bange, bange tijd leven. Het woordje doch in een mens leven. Waarin de mens alles in het geweer zet om een vermeend kroonrecht te handhaven. Er staat als Achab in zijn recht staat, wie zal hem dan overtuigen? En ik heb, gemeente, in de eerste plaats gedacht dat woordje doch. Tegen alles wat in zijn lands geschiedenis is gebeurd. Leven in de tijd dat onze overheid dat woordje doch ook doet. Geen God meer. Gods woord niet meer, Gods wet niet meer, Gods dag niet meer, Gods volk niet meer, doch. Wij leven in de tijd. En vergis het niet. Onze overheid is de strijd tegen God begonnen. Ja, strijd tegen God. Ik heb het woordje doch willen lezen. Ook in het kerkelijk gebeuren.
Kerkstrijd, dat weet God te zoeken.
Het woordje doch tegen Gods leiding die hij met zijn kinderen houdt. Het woordje doch tegen de reine openbaring van het eeuwenoude woord dat God ons gegeven heeft. De nieuwe Bijbelvertaling is een doch, een rechtstreekse uitdaging tegen God. En het verwerpen van de oude bevindelijke waarheid. Het woordje doch dat zich openbaart in de aantasting van het kleine getal van de getrouwen die God nog op de puin van zijn kerk in Nederland heeft. Een doch, wij moeten de oude bevindelijke waarheid niet meer. Spreekt ons van zachte dingen. Spreekt ons van zachte dingen. Het woordje doch. Dat de mens van nature openbaart. Wanneer hij zijn doel niet bereikt. Is hij gelijk als zo. Alles wat hem in de weg staat. Dat zal hij uitroeien. Maar ik heb het woordje doch ook gelezen. In de bevindelijke gangen van het ware volk van God, die in diepst van de zin in hun hele leven dat ook gedaan hebben. Want de mens kan niet anders dan zich tegen God stellen. En wat een wonder, als dan in een mensenleven die vijandschap door God wordt afgebroken.
En dat ze niet in diezelfde gang komen waar Saul gekomen is. Voor Saul was geen weg terug meer. En ik zeg u dat in het uur der waarachtige bekering dat ware volk dat ook wel gedacht heeft. Heb u dat nooit gedacht? Nou, ik wel. Ik heb gedacht, dat kan nooit meer. Dat is voorbij. Dan kon heel de wereld nog bekeerd worden. En er was voor iedereen nog wel een weg terug. Maar voor mij was die weg terug niet meer, hoor. Dat was afgelopen. En ik geloof, mensen, dat dat tussen de wieg en het graf is een zekere waarheid moet worden. Dat God ons arresteert op het moment, en dat zeg ik met grote nadruk. Ik geloof, als God de mens bekeert, dat hij gearresteerd wordt in het toppunt van zijn vijandschap. In zijn weerstand tegen God. En zijn weerstand tegen de leidingen die God met zijn kinderen houdt. O, gelukkig en bevindelijk verlies als het geleerd wordt. Voor Saul was het voorbij. De waarschuwingen, de roepstemmen, de zegeningen, de weldaden. Ze hebben hem van zijn vijandschap niet verlost. Daarom staat dat woordje doch met zo'n ontzaggelijke betekenis in de woorden van onze tekst. Ik heb gezegd, in een gevecht met God. En mensen, nu kunnen we denken dat we dat gevecht tegen God lang kunnen volhouden. En we kunnen denken dat we dat gevecht tegen God ook nog wel eens een keertje verliezen. Maar dan zeg ik toch vanavond, gelukzalig een volk die de wapens van opstand en vijandschap eens een keertje mag inleveren bij de levende God. Dan begrijpt u dat woordje doch. Want dat woordje doch komt straks ook uit de mond van die knechten van Saul, die daar ook een keus in openbaren. En Saul, ik ga lezen. Ik ga luisteren naar dat goddeloze bevel. En dan staat er doch de koning zeide, Achimelech, ik heb u in de vorige verhandelingen gewezen dat die naam Achimelech betekent een broeder des konings. Een broeder des konings. Maar mensen, Saul heeft in Achimelech geen broeder gezien, hoor. Maar Achimelech heeft in Saul ook geen broeder gezien. Dat was van twee kanten. En toch noemt hij dat. Achimelech, het is of een dikke streep eronder geplaatst is. Als hij daar die hoge priester voor hem ziet staan. En zegt Achimelech, broeder des konings. En ik heb u de vorige keren gewezen. Hij was een broeder, hoor. Maar dan van die koning die straks de troon zal bestijgen. Bovenal was hij een broeder van hem, waarvan de kerk zal zingen en eeuwig bloeit die glorie kroon op het hoofd van Davids grote zoon. Hij kan zingen, ik ben een vriend en een metgezel van allen die uw naam ontmoeten vrezen. Wat rang is het woord Achimelech in de mond van Saul. Achimelech, broeder des konings. Uit zijn woorden blijkt dat de gebroeden niet zo lang volhouden. We leven in een tijd van broeders en zusters. Bedoel ik ledigheid? Nee, dat weet ik niet. Laat je niet betoveren, mensen. Er is een volk op aarde. Die hebben een handen van God gekregen. Die zijn verenigd door datzelfde leven. Door diezelfde God. Gekocht door hetzelfde bloed. En geleid door diezelfde geest. En dan het bevel dat deze Saul uitspreekt. Achimelech, ge moet de dood sterven. Als ik mijn kanttekening nalees en die Hebreeuwse woorden eens na ga denken, dan kom ik tot deze zin. stervende zult gesterven. Stervende zult gesterven. Onze vaderen vertaalden, ge zult de dood sterven. Kanttekening wijst op de bredere betekenis. Het nalezen van de Hebreeuwse woorden kwam ik tot de zin. Stervende zult gesterven. Wat dat zeggen wil? Wel, dat is toch niet moeilijk. Je gedachtenis zal uitgeroeid worden. Als hij Achimelech aanspreekt en die ziet die hoge priester voor hem staan, dan zegt hij, je gedachtenis zal uitgeroeid worden. Dat wil dus niet alleen zeggen dat hij hem ter dood wil brengen, maar met dat doodsvonnis tegelijkertijd wil zeggen, ik zal alles uitroeien wat zeg maar herinnert aan uw dienst, aan uw opdracht. Aan uw plaats. Je heeft Saul toch al duidelijk aan ons getoond. Wat ik zojuist tegen u heb willen zeggen. Moderne wetenschap, modern heidendom, moderne godsdienst. Uitroeien. Tot het laatst toe. Er mag niets van overblijven. Van die God, van dat volk, van die bediening. Ik herinner, toen we de kerk in gebruik genomen hebben, de laatste keer, dat ik een briefje kreeg. En daar schreef een godsdienstig mens aan mij. Ik zal niet rusten tot de laatste steen van dit gebouw zal afgebroken zijn. Wat secten bedoel ik, ja? Die durven nogal wat te zeggen in onze tijd. Ik zal niet rusten. Totdat de laatste steen van dat gebouw zal afgebroken zijn. Er is niets nieuws. Nu begrijp je waarom ik deze woorden heb uitgeplozen. De gedachtenis zal ik van je uitbloeien. En dan weet u tegelijkertijd wat de worsteling betreft tussen vrouwen en slangenzaad. Als de duivel zijn zin kon krijgen, mensen, dan was alles uitgeroeid. Wat nog van God en wat zijn woord over zou blijven. En opdat we zouden letten op de boodschap van het woord en de ernst van de tijd zouden begrijpen. Maar ook hoe de koning der koningen zijn gemeente aanschouwt, Achimelech. Je zult de dood sterven. Je gedachtenis zal ik uitroeien van de aarde en van je geslacht. In wezen was dat godsdienstige geslacht maar knap lastig voor Saul. In wezen waren die vromen maar behoorlijk in de weg zitten. In diepst van de zin was de vereniging met dat ware leven niet denkbaar. Zo min als vuur en water. Zo min zal een vijand van God met een kind van God verenigd kunnen zijn. Als ik deze Bijbellezing overdenk en steeds maar weer nieuwe bronnen tegenkom waarin de Heere toch nog zijn eigen lessen tegen ons te zeggen heeft, zeg ik inderdaad, die gemeente des Heeren, die is op de aarde op vijandig gebied, die heeft een huilend woestijnleven. En toch, ge zult de dood sterven, gij en uw ganse huis. En daar staat die man, die hoge priester. Daar staat hij met de zovelen die de linnen lijfrok dragen. Daar staan ze voor de koning van Saul. En dan gebeurt er iets wonderlijks. Saul is vergaan. Ik heb u gezegd, in de raad die hij bijeen heeft vergaan, dat heeft hij een doel gehad. Wat staat achter hem? Op wie kan hij rekenen in de strijd tegen de man naar Gods hart? Wie zijn voor, wie zijn tegen? En zijn doelstelling, het is in dit vonnis ons niet onbekend. De mens der zonde. Ik herinner, was jaren terug, toen de eerste raketten werden gezonden, ja, om het heelal te verkennen, als ik het zo zeggen mag.
En dat uit een Russische krant enkele artikelen werden overgenomen in een blad hier in Nederland. En dat de Russen bij het afschieten van hun raketten hadden geschreven: we hebben een doel. We gaan God zoeken. En als we God zullen vinden, zullen we God doden. De mens der zonde is een brute vijandschap tegen God. Daarom moet die natie verdwijnen. Het communisme, dat zal God uitroeien, mens. Die vijandschap, die gaat God beantwoorden. Dat zien we toch in de volkerenwereld. En zo kom ik, als ik al deze dingen naga, tot zulke ontzaglijke openbaringen van het woord van God, van zo'n rijke historie, waarin de Heer ons wijst dat die gemeente Gods te midden daarvan is, als een nachtuit in de komkommer of als een eenzame mus op het dak, als een prooi vaak. En toch, eeuwig bloeit die gloriekroon op dat hoofd van Davids grote zoon. Want die kerk die zal door lijden geheiligd, die zal door vele verdrukkingen ingaan. En dan lees ik: en de koning zeide tot de trawanten die bij hem stonden. En die trawanten, nou dat wordt in het volgende van deze geschiedenis ons duidelijk, zijn zijn knechten, dat is zijn lijfwacht. Dat is een keurkorps dat om hem heen staat. En in ene keer zegt Saul: tegen die krijgsoversten en tegen die krijgsmacht. Ja, tegen dat elitekorps dat om hem heen is. Het zijn zijn trawanten, zijn keurkorps. En zijn heidepriesters. Ik heb gezegd: Saul is ver gaan. Hoe ver kan hij gaan? Ik denk dat we dat terug kunnen vinden in het leven van vele mensen. Hoe ver kunnen we gaan? En hoe ver zullen we gaan? En wanneer we de tijdsopenbaring zien, ik heb u gewezen op land en volk. Ik heb u gewezen op de ontwikkeling van het kerkelijk gebeuren. Hoe ver kunnen we gaan? Hoe ver? Zo ver. Dat de Heere zegt tot hiertoe. Saul is bezig om zich steeds verder te rijpen voor de eeuwige verlorenheid. In zijn bittere vijandschap tegen God en alles wat God genaamd wordt. En dan vind ik het exempel terug van hem die Davids zoon en Heer is. Wanneer we de geschiedenis van Davids grote zoon overdenken. Hij die het land doorgaat. Die aangewezen is door de profeten Jezus: Heer, Heren is op mij omdat de Heer me gezalfd heeft. Die aanvankelijk zijn toejuichingen kende, groot profeet is onder ons opgestaan. God heeft zijn volk bezocht. Maar als het naar het volvoeren van het koningschap gaat, dan zien we de blakende vijandschap. Die uiteindelijk zich openbaart. Het is nuttig dat één mens sterft voor het ganse volk. En uiteindelijk ook een vonnis eist daarvoor Pilatus. Wat moet ik dan met uw koning doen? Hij zegt: weg met deze kruisen. En ze voerden hem naar Golgotha. De weg naar zijn eeuwige kroonheerlijkheid. Van kruis naar kroon. Is dat duidelijker? En wilt u dat dan tot uzelf door laten dringen door onwedervoortgedreven, gelouterde, beproefde, ellendige kerk in uzelf, die maar geen macht heeft tegen die grote menigte en die maar meer en meer als een verliezer op de aarde moet waarnemen, of niet? Als een verliezer op de aarde je moet leren waarnemen. Maar dan toch naar de eeuwige triumf toe. Val aan op die priesters des Heren. En dan, mensen, dan gebeurt er toch een wonderlijke zaak. Want als Saul deze dingen gezegd heeft, wend u dode priesters des Heren en nog een rechtvaardiging zoek voor zijn vonnis. Want hij zegt, hij is een rebel. Hij heeft meegedaan in zijn opstand. Hij is een vijand van God. Hij heeft tegen God en tegen... Ach, wat blijft dat de natuurlijke mens ontbloot is van alle zelfkennis en van alle zelfverfoeiing. Zult u dat onthouden? Een van die treffende eigenschappen die God zijn kinderen verleent, mensen, dat is die doorleefde zelfkennis. Die doorleefde verfoeiing van zichzelf. En dat zijn geen mensen die altijd met de vinger naar een ander staan te wijzen. Maar die voor de troon van God eens een keer aangezegd zijn, gij zijt die man. En die hebben echt niet meer de vingers naar anderen. Maar die hebben iets doorleefd van door schuldbesef getroffen en verslagen. Maar zover mag en kan Saul niet komen. Val aan op die priesters des Heeren. En moet u even denken, ik heb u al enkele keren geprobeerd u duidelijk te maken wat er op de hoogte in Rama gebeurt. Al die oversten, al die officieren, die krijgsmacht, die heerlijkheid die zich daar openbaart. Waarin Saul nu eens zal laten zien wat voor macht en heerlijkheid hij nog bezit. En daar te midden een hoopske priesters bij ingedreven. Ja. En dan een bevel. Dood ze maar. En dan kom ik bij iets waar ik niet uitkom, mens. Waarom komt er geen bliksem van de hemel? Waarom stuurt de engel, de Heer, geen engel? Als later, bij Jesaja. Om die Assyriërs uit te roeien. Waarom opent de Heer niet de aarde als bij Korach, Datan en Abiram? Waarom? Ook dit zijn vragen die wij met ons natuurlijk verstand niet kunnen begrijpen. De dichter heeft het zo gezongen. Waar blijkt uw trouw nu, waar uw eer? Wat werpt ge thans vergramd toch uw gezalfde neer? En ge schijnt niet van verbond met uw knechten weten, zijn troon ontheilig ligt ter aarde neergesmeten. Wat ik daarmee zeggen wil, dat God in het leven van zijn kinderen wegen houdt die wij niet begrijpen. Wegen houdt waarin ze gelouterd, beproefd, geslagen, verdrukt worden. En de uitkomst niet zien. Daar staan ze dan toch maar, die mannen met de linnen rijvrok, te midden van die hogen van Israël, met een uitgesproken bevel, dood ze. Een prooi van de hel, een prooi van de omstandigheden. Kan een kind van God in zo'n situatie terechtkomen? Of kent u die situatie in uw eigen leven? Een prooi van omstandigheden. Machteloos en krachteloos. Want die mannen die de linnen lijfrok dragen, hebben geen zwaard aan de heup. Geen spies in de hand. Geen schild tot hun verdediging. Dat is een hoopje slagschaap. En dan, o dat wonder dat daar gebeurt. En ik lees, dood ze. En dan? Dan wordt het doodstil daar in Rama. Ieder ziet, ieder kijkt. En die machtige, krachtige soldaten die in de krijg zoveel slachtoffers maken. Die de lijfwacht van de koning zijn. Die volgen het bevel niet op. Saul heeft misgerekend. Hij dacht, zo ver ga ik en nu. En nu komt hij aan de weet dat hij misrekent. Zijn lijfwacht blijft staan. En zijn lijfwacht doet niet. Ik kan indenken dat er een doodse stilte ontstaat. En dat ieder kijkt wat die lijfwacht doen zal. En ik zie ook die priesters des Heren staan. Die ook zien dat die lijfwacht het bevel van Saul niet opvolgt. Ik heb gezegd, hoe ver durft Saul nu te gaan? In normale omstandigheden, dan zou hij toch die opstandige lijfwacht onmiddellijk gevangen laten nemen. laten doden. Dat is toch een rechtstreekse revolutie, het gebel van de bevel van de koning te weigeren. En toen heb ik gedacht, in de eerste plaats, ze willen niet. In de tweede plaats, ze kunnen niet. En in de derde plaats, ze mogen niet. De beteugeling ligt niet bij die mensen zelf. Maar een duidelijke beteugeling dat ze het niet mogen, niet kunnen en niet willen. Een beteugeling van boven. En toen heb ik ook zitten denken. En toen heb ik gedacht, en ik hoop dat je daarin mee kan komen. Ik geloof dat de Heere een beteugeling heeft over zijn kinderen. Een beteugeling in de eertijds. Ja, want er ligt in het verleden van de kerk een beteugelende kracht Gods in de leven. En u vraagt u aan mij, wat bedoelt u ermee? Wel, dat zeg ik zo tegen je. En ik hoop dat ik die dingen tegen u zeggen mag. Als God in het eertijds van de kerk geen beteugelend vermogen in de leven had gehad, dan hadden zij doodgezonden. Als God toen zijn beteugeling niet over de leven gehad had, dan hadden ze in de rampzaligheid geëindigd. En hoeveel kinderen van God hebben in die tijd, onder de diepe indrukken en de aanslagen van God in de conscientie, wanneer de conscientie ging spreken en de conscientie ging overreden, niet in de leven momenten gehad, dat de duivel tegen haar gezegd heeft, voor jou kan ik niet meer. Dat de duivel ze naar de wanhoop heeft willen drijven. En dat er momenten in het leven was dat ze later, toen God er licht over gaf, wat ze gezien hebben. Hoe God toen zijn beteugelende en zijn bewarende kracht over de leven heeft gedaan. Ja, dat geloof ik zeker ook. Gods beteugelend vermogen, niet willen, niet kunnen en niet mogen. En die tijden, die zal de kerk later in de leven terugvinden. Een beteugelende kracht van de hemel. Ze mogen niet en ze kunnen niet. En ze willen niet. Dat zijn die momenten dat de Heere het tot hiertoe in de leven waar maakt. Tijden waarin ze in de overtuiging van hun eigen geweten over de wereld gaan. En dat de omgeving zelfs het aanvoelt en weet. En ze zelf soms wel eens verbaasd zijn dat de Heer ze bewaart van doorbreking in wereld en zonder is. Echt waar. Hier een beteugelende kracht bij die oversten van Saul. Ik lees, doch de knechten des konings wilden hun hand niet uitsteken om de priester des Heeren aan te vallen. En dan schijnt dat goddeloze bevel niet door te gaan. Maar dan is in diezelfde vergadering een Edomiet, Doeg de Edomiet, die heeft geen beteugeling. Zou je dat onthouden? Dat er niets erger is dan dat God de beteugeling in ons leven wegneemt. Is niks erger. En hoe dat openbaar komt, dat gaan we zo overdenken. Ik wil vooraf zingen. Tot troost van de gemeente des Heren. 140, het vierde en het zevende vers. 140, bescherm mij voor de goddelozen. O Heere, o rechter van het heelal, verlos mij van het geweld der bozen, die niets bedoelen dan mijn val. En het zevende, o Heere, mijn rotssteen, mijn sterkte, ge hebt besteedseld heil verstrekt en in de strijd waar elk het bemerkte, mijn hoofd als met een schelp bedekt. We noemen van 140 het vierde en het zevende vers. Thank you. Ik geloof in de ambtelijke roeping. Ik geloof in de heilige ambtelijke zalving. Ik geloof in de ambtelijke bekwaamheid die God zijn knechten verleent. En ik geloof dat het onlosmakelijk is om de ware en de verborgen heden van de schrift te verstaan. Daar geloof ik in. En daarom laat de Heere zijn woord uitklaren. Daarom laat de Heere zijn woord opbrengen. Op een wijze waarop ze op de Pinksterdag moesten zeggen. Zijn alle die daar spreken niet Galileërs? En hoe horen wij ze de grote verborgenheden Gods verklaren? En dat geloof ik nog in het inzicht in deze ingrijpende geschiedenis. En wat heeft ze voor ons in onze tijd voor een boodschap? Het eeuwig blijvende, eeuwig durende woord van God. Dat vanavond ons zegt hoe ver een mens gaan kan. En hoe ver de kerk in de louteringen betrokken wordt. De knechten hebben het woordje doch. Ik heb u daar juist op gewezen als een daad. Zoals Saul een doch plaatste. Die knechten zeiden, nee. Wonder, als je in je leven eens een keer nee zegt. Tegen wereld, tegen zonde en alles wat God mishaagt en bedroeft. En dan? Dan komt er een episode waar we eigenlijk maar zouden zeggen, laten we naar hem voorbij gaan. Dan zou ik geen lust hebben om dit alles aan u voor te stellen wat daar gebeurt. Wanneer Saul in bittere boosheid wees, ik ben mis ten opzichte van mijn knechten. Dat is misgerekend. En wat doet hij nou? Wanneer hij de toevlucht niet kan vinden bij degene die hem omringen. Wat doet hij? Dan doet u een beroep op de blakende vijand van een kerk van Gods kinderen. Moest overdenken wat Saul dat doet. Een beroep doen op een Edomiet. Op een gepredestineerde vijand van Gods gemeente. Een beroep op een Edomiet. En dan? Dat moet uiteindelijk revolutie brengen. Dat kan toch niet anders? De klees in de schrift van vanavond. Toen zeide de koning tot Doeg, wend gij u en val aan op de priesters. Nu krijgt de vijand vrij spel. Die zin wil je die even tot u laten doordringen? Nu krijgt de vijand vrij spel. Dus er zijn momenten in het leven van Gods kinderen dat ze dit zo ervaren. Want over de rijkdommen van Jezus spreken. Ja, ja. En over de dierbaarheid die in Christus is. Ja, ja. Maar hoe beleeft het ware leven dat? Dat uit God is. En wat zijn degenen die hier op aarde ingewikkeld worden in die strijd? De kerk als een prooi. De kerk in de handen van de vijand, waar de klappen vallen. En die rusteloos mijn val, vreed en vrevelmoedig zoeken. Nu kan ik exegetisch daar wel op ingaan. En dan kan op grond van verschillende oude exegeten wat proberen duidelijk te maken, die aannemelijk willen maken wat daar gebeurt. En die dan teruggaan naar Eli. En de boodschap die de Heere aan Samuel gaf. En dat hij het geslacht van Pinhas zou uitroeien enzovoort. En dat dat hier zijn vervulling gaat krijgen. Ik vind we moeten maar niet kloppend maken wat God voor ons verbergt. En dat we op bepaalde exegetische wijze duidelijk maken wat er allemaal gebeurd is. Want ik begrijp dat gewoon niet. Net zoveel als wij begrijpen van de diepe wegen die God soms met zijn kinderen gaat. Met de vele waaroms, met de vele ochs, omdat we het waartoe niet begrijpen. Ja, natuurlijk begrijp ik het wel. Als ik door het dierbare geloof de voetstappen mag drukken van hem die gezegd heeft, die achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en die nemen zijn kruis op en die volgen mij. Ja, ik begrijp het wel als ik op het plekje mag komen van de dichter. Namelijk, en ons gelouterd door het lijden, gelijk het zilver wordt beproefd. Ja, dan begrijp ik het. Dan begrijp ik het wat Elihu begreep toen hij in een gesprek met Job een gezicht kreeg op het heilige bedoeling Gods. God zal waarmaken. En Job komt er als goud uit. Maar dan sta je erachter. En hier het tafereel zelf. Het is huiveringswekkend, onbegrijpelijk, als dat commando dan maar uitgevoerd wordt. En toen wendde zich Doeg de Edomiet en hij viel op de priesters, viel aan op de priesters en doodde die daar 85 mannen die de linnen lijven ook droegen. Ik heb al vragen. En nou knechten van Saul? Die dat vonnis niet uit wilde voeren. Zeg, krijgsmacht van Saul, keurkorps, die zojuist geweigerd hebben. Laten jullie de priesters des Heeren afslachten? Waarom trek je je zwaard niet uit je heup, van je heup? En waarom pak je de Edomiet niet? Mag ik het zo uitdrukken? Waarom stuur je de Edomiet niet naar de hel toe? Toe, grijp je zwaard, knechten van Saul. En dat doen ze niet. Terwijl ze het de macht hebben om de slachting van de priesters des Heren tegen te houden. Gebeurt niet. Dus mee te schulden. Die dingen heb ik steeds overdenken. Laten wij ook de priesters des Heren afslachten in onze tijd. Zijn we daar ook mee bezig? Ons vermaak erin te vinden? Dat de ambten afgeslacht worden? Onze vaderen zijn niet mis in de catechismus. En wanneer we daar nogal meedoen, ook om geestelijk die priesters af te slachten. En dan gebeurt het dan toch wel. Ik lees immers in deze geschiedenis 85 mannen. Moet je eens even denken. Met al die honderden, edelen en machtigen. En ik zie ze daar. 85. Bloed drupt op Rama. Het bloed van de priester des Heren. Calvijn is er niet onduidelijk in. Ze zijn als martelaren zijn ze ingegaan. Dat bloed, dat spreekt zeker, dat roept naar de hemel. Als het bloed van degenen die onder het altaar zijn, naar een heenwijzing naar de openbaring, wanneer, o gij rechtvaardige rechter, zult gij het bloed wreken? Dat bloed, dat spreekt daar van Rama's bodem. Dat spreekt nu nog voor de troon van God en heeft Jezus zelf. Die gesproken tot dat geslacht dat rein was in ogen. Gericht de graven der profeten op die uw voorvaderen gedood hebben. De mannen die de linnen lijfrok droegen. De duivel zal zijn zin krijgen. Geen bediening meer. Geen altaar meer. Geen offer meer. Geen tabernakel meer. En Doeg gaat met een groepje van degene over wie hij gesteld is, was toch een opperherder, naar Nob. Want dat zwaard dat drupt van bloed, bloedwraak. Ja, vrouwen, kinderen, vee, alles wordt daar afgeslacht. Alleen eentje omkomt.
Abjatar, vermoedelijk net dienstdoende, want hij heeft de efod bij hem, komt in het vorige hoofdstuk terug. Met de Urim en de Thummim. En hij is de enige die dienstdoende dragend de efod ontvlucht en bij David komt. Nee, de hel zal de bediening niet uitroeien. Het priesterschap blijft. De triumf is zeker des konings. Wat zal in die grote dag en in die ontmoeting daar geweest toen daar op Gibea Saul viel. En al dat bloed van al degenen die onschuldig gevallen zijn, daar tot hem gekomen is. De hel zal voor Saul niet meegevallen zijn. Geloof je dat? Weet je dat de trappen zijn in de verlorenheid? Zoals de trappen zijn in de heerlijkheid. Zo zijn er ook trappen in de verlorenheid. Hij is zich rijp gemaakt en is rijp geworden. En die mannen die de linnen lijfrood droegen. Ja, dat exegese de vader en als bloedgetuige ingegaan daar waar het priesterschap zijn heerlijkheid krijgt. En uiteindelijk waar zal worden wat David in de hoogtijden van het genadeleven mocht zingen. Ja, sta op, verlos me Heer. Gij hebt, o God, wel eer getoond voor mij te waken. Mijn haters onderdrukt, gevaar ontrukt en gesloeg hem op de kaak. Door de strijd heen, door de druk heen, gaat de kerk een zekere overwinning tegemoet. En ze hebben overwonnen door het bloed van het lam. Amen. Er lag, heren, een ingrijpend deel van het woord voor ons. Een deel waarin ons getekend wordt hoe de mens doorgaat, teugeloos doorgaat. Saul eerst tegen David, toen tegen de ambten en wezen tegen God. Hij meende met het uitroeien van de ambten u te treffen. Heer, en toen heb u het wraakzwaard uitgetogen. Het zou niet zo lang duren of hij zou u ontmoeten. En de grimmigheid van uw toren die mijn volk aanraakt, die raakt mijn oogappel aan. En u zult het werk volvoeren tot op de dag van Christus. Door ons te verstaan waarom u deze delen van het woord ons laat overdenken. Opdat we zouden weten de verborgen leidingen die gehouden met uw kinderen. Die door de diepten geleid worden van strijd en van vijandschap. Saul wist het. Hij wist wie u was, Heere. Hij wist wie uw volk was. Hij zong met uw kerk. Hij profeteerde met uw kerk. En tenslotte valt het masker af. O God, we mochten huiveren. En met de kerk van alle dag maar bieden, is er een schadelijke weg bij mij. Leid mij op de eeuwige weg. Maar ook om de triumf van uw gemeente te leren kennen. Die beloofde dat in de wereld zult ge verdrukkingen hebben. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. U zult triomferen, o Davids grote zoon. Wil het tekort verzoenen van onze arbeid, ons leiden over de wegen die we nog moeten gaan. En ons vervullen met uw heilige vrees, om Jezus wil. Amen. We zingen de slotzang van Psalm 97, daarvan het zesde vers. 97, zesde vers, de minnaars van de Heer. Verbreiders van zijn eer, hoop steeds op zijn genade en haat altoos het kwade. Hij die in tegenspoed zijn gunstgenoten hoedt, verleent hun onderstand en redt ze uit boze hand die op hun onschuld woedt. Het zesde van 97.
Thank you.
gaat thans heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap des Heilige Geestes zij met u allen. Amen.